Broeder Mitchell is in Suriname. En dat hadden jullie misschien al wel gezien. Want de menorah was niet aangestoken. Dus dat doe ik even eerst nog even als dat goed is. Als die werkt tenminste deze. Misschien een andere. Hij doet het niet. Dat moeten we maar even zonder doen, want ik wou ook nog zeggen, want de kaarsjes zijn niet meer zo heel lang, dus ik kan ook niet zo heel lang spreken vanmorgen. Dus ik zie dat er iemand een aansteker heeft, dus dan kan ik het even met de aansteker doen. Ja. Ja, hij dacht van, nou ja, als het dan over kort spreken gaat, dan zal ik snel een aansteker tevoorschijn toveren. Bedankt. Hij ligt hier voor op het podium. Vanmorgen wil ik eigenlijk beginnen met een vraag. En ik wil iets vertellen eigenlijk over de Bijbel. En de eerste vraag die ik eigenlijk wil stellen is van... Wie heeft de Bijbel wel eens helemaal van begin tot eind doorgelezen? Ja, ik zie heel veel vingers. Ik heb dat ook verschillende keren gedaan. Wel eens in een jaar, wel eens in 2 jaar. En het is ook goed soms om te luisteren naar de Bijbel. Wat ik soms doe is gewoon 10 of 12 hoofdstukken achter elkaar luisteren als die voorgelezen wordt. Maar dan ook, dan is er soms ineens een vers wat er uitspringt. Wat iets tegen jou wil zeggen vandaag. Dan nog een vraag. Als iemand nou een nieuwe christen is en ze gaan de Bijbel lezen. Waar moeten ze dan beginnen? In welk boek? Johannes, hoor ik daar? Matthäus? Lucas, in een van de evangeliën in ieder geval. Het verhaal van Jezus, dat is het startpunt. Nu, de volgende vraag eigenlijk. Wat denken jullie dat het eerste boek is wat gelezen werd door de Joodse kinderen? Toen hadden ze het Nieuwe Testament niet, hè? Dus ze hebben het Nieuwe Testament niet, dus alleen het Oude Testament. Wat is het eerste boek wat de kinderen thuis lezen en onderwijs uitkrijgen? Nee, ik hoor hem nog steeds niet. Ik hoor hem nog steeds niet. En gelukkig staat de PowerPoint er ook nog niet op. Wat zei je?
Ik hoor hem achterin. Exodus.
Zei er iemand Leviticus?
Leviticus.
Oh, er zegt iemand Leviticus. Het is Leviticus. Dat is waar ze beginnen. Of eigenlijk... Ja, ik hoor het ook allemaal niet zo goed. Maar goed, Leviticus. Dat is het eerste boek wat onderwezen wordt aan de Joodse kinderen als ze klein zijn. Wat ze uit hun hoofd, of niet uit hun hoofd leren, maar alle lessen leren vanuit Leviticus. En waarschijnlijk ook voor een groot deel uit hun hoofd moesten leren. En ik denk dat het goed is om soms eens te kijken van wat is het grote verhaal van de Bijbel. En ja, we kennen het grote verhaal van de Bijbel. Het gaat om Jezus. Het gaat om het offer dat Jezus voor ons gebracht heeft. Dat we kunnen leven in relatie met de levende God. En wat ik eigenlijk wil doen ook in de komende tijd is wat meer kijken naar het hele grote verhaal van Genesis tot Openbaringen. Want ja, de Bijbel is, we noemen dat dan het onfeilbare woord van God. Maar het is ook het gezaghebbende woord van God. En het hele woord van God. En ik heb dat van de week in de Bijbelstudie ook dat voorbeeld gebruikt. Van, ja, soms lezen we de Bijbel wel eens een beetje als een toerist. Dus we lezen de stukjes die we leuk vinden. De mooie uitzichtpunten die we tegenkomen. De mooie ideeën en de mooie gedachten. Maar er staat zoveel meer in. En een toerist die gaat naar een land toe, is daar een paar weken, ziet alle mooie dingen die er zijn. En dan na een paar weken dan gaan ze weer naar huis. Maar iemand die daar woont, iemand die woont in een land, die gaat zien dat er veel meer is. En dat er misschien niet alleen maar de mooie uitzichtspunten zijn en de mooie toeristische attracties. Maar er zijn ook de sloppenwijken. En misschien ook de armoede. Misschien ook de onrust in een land die een beetje onder de... die niet zichtbaar is zo op het eerste gezicht. Daarom is het ook goed om soms eens een boek te kiezen en eens na te denken over een gedeelte wat misschien niet zo gangbaar is. Ik heb zelf nog niet zo heel veel preken gehoord over Leviticus. Misschien jullie wel, maar Leviticus is niet een van de boeken die heel vaak langskomt in de predikingen. Maar het is goed om te zien hoe ook de Bijbel een beetje in elkaar zit. En zoals we weten, er zijn 66 boeken. Daarvan zijn er 39 boeken in het Oude Testament. En dan 36 boeken in het Nieuwe Testament. En als we het allemaal op een rijtje zetten, je hebt een Oud Testament en een Nieuw Testament, doet me denken aan, ik was een keer in een boekenzaak en daar vroeg iemand van, ik ben op zoek naar een nieuwe vertaling van de Bijbel. En de persoon die daar werkte, die had dus helemaal geen idee hoe de Bijbel een beetje in elkaar stak. Dus die zei, nou kom maar mee, wij hebben hier een Bijbel en die heeft de nieuwe en de oude vertaling. Kijk maar, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat klopt dus niet. Het is een hele Bijbel en je hebt allerlei verschillende vertalingen. Dat weet je, er zijn duizenden verschillende vertalingen in de wereld. Van allerlei verschillende talen. En in het Nederlands hebben we het voorrecht dat we er wel tientallen hebben. In het Engels heb je er wel meer dan 100, geloof ik. En er zijn dan ook nog talen waar ze nog bezig zijn met de eerste vertaling. En driekwart van de Bijbel is het Oude Testament en ongeveer een kwart het Nieuwe Testament. Het Oude Testament dat begint dan met de Torah, dat zijn de vijf boeken van Mozes, wordt dat wel genoemd. En dan heb je de geschiedenisboeken, dat zijn 13 boeken geloof ik. En dan heb je de wijsheidsboeken eigenlijk, zoals de psalmen en de spreuken. En je hebt de profeten. Dat zijn de grote profeten en wat ze dan noemen de kleine profeten. De 12 kleine profeten die eigenlijk in één boek stonden. Dus zo heb je een allerlei verschillende boeken. Maar de basis eigenlijk van het Oude Testament is de Torah. Ook in de Joodse traditie is de Torah, dat zijn de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Dat is de basis, daar is eigenlijk alles op gebouwd. En Genesis, dat kennen we wel. Daar staan allerlei hele mooie, dramatische verhalen in. Dan gaat het over de schepping natuurlijk, ook over Noach en de ark. Het gaat over Abraham, Isaac en Jacob en Jozef. Een mooi verhaal over Jozef ook. En dan hebben we Exodus. Nou, daar staan ook wel allerlei hele dramatische, mooie verhalen in. Gods weg met zijn volk, waarin hij ze bij de hand neemt. En vanuit de verdrukking, of eigenlijk vanuit Egypte weer terugbrengt naar het land. En dat eindigt dan met de bouw van de tabernakel. En eigenlijk Genesis en Exodus, die wetten zijn daar eigenlijk nog niet. Dan is het God die zijn plan aan het voorbereiden is en zijn weg gaat met het volk. En dan is daar de tabernakel aan het eind van Exodus. En dan begint eigenlijk een vervolg. En dat is, hoe gaat het volk van God leven met de aanwezigheid van God in hun midden, in de tabernakel en in de tempel. Maar niet meer dat God aan elke stap met ze meegaat, lijkt het wel. Het is anders. En eigenlijk zegt God van ik heb jullie nu alles laten zien en nu is het woord aan jullie. Nu moeten jullie een stap zetten om mij te volgen. Een stap zetten om te zoeken naar een relatie met de levende God. God woont bij zijn volk. Maar je moet er wel naartoe. Je moet hem wel opzoeken. Nou, midden tussen die boeken in staat Leviticus. Leviticus, dat komt dan voor Numeri en Deuteronomium. Dat zijn ook van die mooie, moeilijke woorden. Maar dat is dan het midden eigenlijk van die, van de wet, van de Torah. En daar komt het aan op de praktijk van het leven als Gods volk op weg naar het land. En dan is de vraag natuurlijk, wat brengen ze ervan terecht? Deuteronomium, het laatste boek van de Torah, is eigenlijk een soort afscheidstoespraak van Mozes. Mozes is meegereisd met het volk, die staat daar, maar het mag niet het beloofde land in. En dan heeft hij een soort afscheidstoespraak, waarin eigenlijk een soort samenvatting bijna van alles wat het volk moet doen. En zoals ik al zei, daartussenin de stad Leviticus. En dat is een beetje een lastig boek. Want Leviticus heeft allerlei regeltjes en wetjes. En daar moeten de mensen zich aan houden. En daar staan de wetten zoals Mozes die ontvangen heeft van God op de berg Sinaï. En ja, waar gaan die regeltjes over? Dat gaat dan over de offers vooral. De offers die gebracht moeten worden. Het brandoffer, het slachtoffer, het vredeoffer, het zondeoffer, het verzoeningsoffer, het dankoffer, het lofoffer. En allerlei verschillende offers. Daar kun je nog weer 7 preken aan wijden. Aan al die verschillende offers die daar genoemd worden. En dan gaat het over de wijding van Aaron als de priester. De priester voor het volk. Een soort tussenpersoon tussen het volk en God. En de zonen van Aaron. En daar kom ik later nog even op terug. Op de zonen van Aaron. Maar ook allerlei voorschriften over wat je mag eten, wat je niet mag eten, hoe je je moet kleden, hoe je je niet moet kleden. Over hygiëne, over reiniging, over het normale zedelijke gedrag, zoals dat genoemd wordt. Wetten over de persoonlijke reiniging van de priesters ook. En wat ze eten. En de feesten, hoe moet je feest vieren? Het is belangrijk, feest vieren. De priesters en de feestdagen worden genoemd. De eredienst, maar ook het sabbatsjaar en het jubeljaar. Allerlei regels die terugkomen in het boek Leviticus. En tenslotte, in hoofdstuk 26 en 27, een gedeelte met beloften voor hen die de wetten in acht nemen. En waarschuwingen voor hen die dat niet doen. Dat is het eind eigenlijk van Leviticus. Het gaat in Leviticus dus over hoe je moet leven met God. God heeft ons geschapen en hij verlangt er eigenlijk naar een relatie met ons. Maar die relatie is wel gebaseerd ook op een stap van ons. We moeten toenaderen tot God. En dat gebeurt met die offers. Dat gebeurt met die offers zoals in Leviticus beschreven. En het is Gods verlangen dat we dat vrijwillig doen. Dat we niet gedwongen worden om dat te doen. Maar dat we die stap zetten. Toenadering zoeken tot Hem. Nou, daarom is Leviticus het boek wat het allereerst onderwezen wordt aan de kinderen. Aan de Joodse kinderen. Want het gaat om het naderen tot God. Het gaat om die relatie met God. Om die vrede met God die bewerkstelligd wordt door die offers. En dan zien we eigenlijk ook dat nu al, ik hoop dat je dat al een beetje voelt, van Leviticus, dat is de kern van het evangelie ook. Want dat gaat ook over het offer dat Jezus bracht voor ons, zodat we, dat de weg open is naar de Vader. En een woord wat vaak gebruikt wordt voor offers is korbaan. En het wordt ook 1 keer in het Nieuwe Testament zo gebruikt. Het is een woord, er zijn allerlei verschillende woorden voor offers. Dus al die verschillende offers hebben weer verschillende woorden in het Hebreeuws. Maar 1 woord komt wel regelmatig terug. En dat is korbaan. En dat betekent eigenlijk letterlijk toenaderen. Naar God toegaan. En een offer brengen is eigenlijk naderen tot God. Een stap zetten, zodat er iets gebeurt. En de vraag is natuurlijk, hoe kan een zondig volk, een zondig mens, naderen tot God? Want God heeft immers ook gezegd tegen Mozes, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. God had eigenlijk al tegen Mozes gezegd van, het is onmogelijk om mij te zien, om mij te naderen. En dat kan alleen door die offers, door dat offer dat gebracht moet worden. En zoals ik al zei, daar zien we al een beetje een schaduw, een afspiegeling van datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. Een van de vragen die je vaak hoort als je mensen spreekt vanuit andere religies is van, wat moet ik doen om een christen te zijn? Wat zijn de opdrachten die ik moet vervullen? En dat was natuurlijk in het oud-testamentische geloof ook. Er waren bepaalde taken die gedaan moesten worden. Offers die gebracht moeten worden. Maar het hart was de relatie. Het hart was de toenadering tot God. Het offer, zodat we voor zijn troon kunnen komen. En dat is het grote verhaal van de Bijbel. En we worden uitgenodigd om te naderen tot de levende God. En eigenlijk is dat door het brengen van offers. Maar we weten, het is volbracht. Jezus is het volmaakte offer voor nu. Even een kort, klein zijspoortje. Hoe zit dat nu eigenlijk met de offers die de Joden moeten brengen? Want voor hen is het Oude Testament nog steeds het boek waar ze naar leven. In 70 na Christus is de tempel verwoest. En eigenlijk vanaf die tijd worden de offers niet meer gebracht. Want de offers zijn gebonden aan een plaats en aan een tijd. En ze moeten in de tempel gebracht worden. En de meeste Joodse stromingen die hebben zich daar wel mee verzoend. Dat het niet meer mogelijk is nu om die offers ook daadwerkelijk te brengen. Er zijn ook stromingen die zeggen, ja, we moeten die tempel herbouwen, zodat er weer een plaats is waar we die tempel, waar we die offers kunnen brengen. Ik denk dat het goed is om dat even te noemen, want ja, we zien vandaag wel dat er soms geofferd wordt. Bepaalde offerdieren worden geofferd tijdens bepaalde feesten, maar niet meer de offers zoals die voorgeschreven zijn in Leviticus. Goed, nu naar Leviticus, naar de tekst zelf. Dus, kijk hoor. Ja. Het eerste stukje wat ik wil lezen uit Leviticus is uit Leviticus 5, vers 17, een paar versen. En eigenlijk is het meer als voorbeeld van ja, het soort versen. En eigenlijk staat het hele boek, vooral de eerste 7 hoofdstukken, staan vol met dit soort versen. En er staan een aantal wel interessante dingen in. Het eerste is, wat opvalt, is dat je ook een offer moet brengen als je iets per ongeluk fout gedaan hebt. Dus Leviticus 5, vers 17. Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de Heer en schuld op zich laat door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar. Als hersteloffer moet hij een ram zonder enig gebrek ter waarde van een vastgesteld bedrag naar de priester brengen. Dan zal de priester voor hem de verzoeningsrieten voltrekken voor wat hij onbedoeld en zonder het te weten misdaan heeft. En krijgt hij vergeving. Het is een hersteloffer, want hij heeft zich schuldig gemaakt tegenover de Heer. Dat klinkt bijna wat oneerlijk. Je doet per ongeluk wat fout en dan moet je daar een prijs voor betalen. Maar dat is eigenlijk door heel Leviticus zien we dat terugkomen. Het is bedoeld en onbedoeld. Het is expres en niet expres. En voor beide moeten offers gebracht worden. Voor beide wordt er eigenlijk gevraagd van, kom naar mij toe. Nader tot mij. Laat de priester naar me toe komen en de prijs betalen. Het offer is een essentieel onderdeel van het leven van de kinderen van God met God. Maar het was eigenlijk aan de andere kant, als we dat in andere delen in Leviticus lezen, ook wel weer een beetje eerlijk. Want het offer was afhankelijk van de draagkracht van mensen. Want dan staat er dat ze een stier of een ram, en als ze geen geld daarvoor hebben, mogen ze een paar duiven offeren. het herstel van de geleden schade moest betaald worden aan de priester plus 20%, zodat er altijd extra was, ook voor de priester. En een belangrijke les die eigenlijk geleerd moest worden is, van je draagt de consequenties van je fouten, of je ze nu per ongeluk doet of niet. Fouten hebben consequenties. En er staat een prijs tegenover. Dat is een les die ook geleerd moest worden. En je moet naar God toe gaan. Je moet die stap nemen. Je moet je schuld belijden. En dan volgt vergeving. Een hoofdstuk eerder, en daar ga ik nog een paar versen ook even uit lezen in Leviticus 4. Daar staan, heb ik 3 versen op een rijtje gezet. En dat is eigenlijk 3 keer het laatste stukje van ook een van die offers. Leviticus 4 vers 20, daar staat, hij moet de stier op dezelfde wijze offeren als de stier van zijn eigen reinigingsoffer. Zo voltrekt de priester voor het volk de verzoeningsrieten en krijgt de vergeving. Dus het eerste stukje is dat de priester doet dat voor het hele volk. Dat zijn we ook een beetje kwijt soms. Hè. Het geloof is soms zo individualistisch geworden. Het is mijn geloof, mijn relatie met God. Maar de priester had ook een taak voor het hele volk. Voor de hele gemeente. Voor alle christenen. Voor iedereen. Voor alle mensen. Voor het hele volk. En dat is denk ik een les die we moeten leren. We staan niet alleen. We zijn niet alleen op de wereld. En dan Leviticus 4, vers 26, het laatste stukje. Zo voltrekt de priester voor de leider van het volk de verzoeningsrieten voor wat hij misdaan heeft. En krijgt deze vergeving. Dus eigenlijk staat de priester hier ook op de bres voor de leiders van het volk. Ook voor de, misschien de politieke leiders en de geestelijke leiders. En dan later, dan zie je dat het eigenlijk steeds meer toegespitst wordt. Leviticus 4, vers 35. Laatste stukje lees ik weer van dat vers. En zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrieten voor wat hij misdaan heeft. En krijgt deze vergeving. Het verhaal is over het hele volk. Over de leiders van het volk. En over elk individu. Over alle mensen. Maar er is een initiatief nodig. Er is toenadering nodig. De priester die moet die stap zetten. En de mensen moeten die stap zetten. Om vergeving te zoeken. En het offer te brengen. En het kost wat. Het kost een dier. Of meerdere dieren. Hun leven. Het is iets gemeenschappelijks. En een offer aan God betekent een stap zetten naar God toe. En dat is soms wel uitdagend. Want we verwachten het allemaal van God. Als we kijken naar het welvaartsevangelie, dan is het zo van ja, we vragen het van God en God moet het allemaal maar aan ons geven. Maar eigenlijk, de kern, ook van het Nieuwe Testament, is dat we naar God toe gaan om vergeving vragen en smeken eigenlijk. En Hij vergeeft ons. Er is genade, maar dat is wel de volgorde. In Genesis en Exodus wordt niet zoveel over de offers gesproken, het eerste stukje van de Torah. En dat komt ook omdat er toen nog geen plek was om die offers te brengen. Toen was er nog geen tempel en nog geen tabernakel. Maar nu, aan het begin van Deuteronomium, die tabernakel die is er. Of het begin van Leviticus, die tabernakel is er. Dus er kunnen offers gebracht worden. En dan lezen we het gedeelte in Leviticus 9, waarin Gods tegenwoordigheid eigenlijk aankomt, arriveert bij het volk in de tabernakel. En dat lezen we aan het eind van Leviticus 9, vers 22, staat daar een stukje over. Daarnaast trekte hij, Mozes, zijn handen naar het volk uit, zegende het nadat Aaron de offers had opgedragen, daalde hij af van het altaar en ging hij samen met Mozes de ontmoetingstent, de tabernakel, binnen. En toen ze weer buiten kwamen, zegende ze het volk. Daarop verscheen de majesteit van de Heer aan heel het volk. Dan zul je denken, nou, Mozes en Aaron die slachten een paar stieren en die doen wat verschillende rituele handelingen. En dan gaan ze een tent binnen en dan komen ze de tent weer uit en dan zeggen ze, nou, jullie zijn gezegend. En dan? En dan gebeurt er iets. Het staat hier een beetje zomaar in één vers, maar ik denk als de mensen daar waren, als we daar gezeten hadden, dan hadden we met elkaar gedacht van, wat gebeurt hier? Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Dus dat is zomaar een soort bliksemschicht die naar beneden komt en het offer zomaar, ja, eigenlijk verbrandt. Het is zomaar weg. En toen het volk dat zag, en ik denk als wij dat zouden zien, begon het te jubelen en iedereen wierp zich ter aarde. Dus ze waren helemaal in extase. Ze zagen, wat is hier aan de hand? Hier is de aanwezigheid van de levende God, wordt hier gemanifesteerd. Met vuur wat uit de hemel komt. Het offer verteert. En het volk dat barst uit in gejubel. Zoals op de Pinksterdag. Toen het vuur van de Heilige Geest het volk aanraakte, neerkwam uit de hemel. En de mensen zeiden van, wat is hier aan de hand? Ze zijn zeker dronken. Maar daar was God aan het werk. Daar was zijn tegenwoordigheid die neerdaalde op het volk. Ik heb al eerder even gezegd van, we moeten soms ook, er staan soms ook wel lastige versen in de Bijbel. En als we dan verder gaan lezen, na het eind, nadat dit allemaal gebeurd is, dan volgt er een verhaal wat heel lastig is. En eigenlijk na die geweldige gebeurtenis, de majesteit van God die neerkomt, dan blijkt dat de zonen van Aaron, die hebben het een beetje fout gedaan. Ergens hebben ze de regeltjes niet helemaal gevolgd. En die worden ook getroffen door dat vuur en gedood. En dan denk je van, waarom? Waarom gebeurt dat hier? Het is zo, eigenlijk zo oneerlijk. Ze hebben zo hun best gedaan. Ze hebben zo gewerkt voor God. Het is zo nutteloos. We lezen dan in het begin van Leviticus 10... vanaf vers 1. Aarons zonen, Nadab en Abihu, die deden gloeiende kolen in een vuurbak voor de offers en ze legden er reukwerk op. Maar het was verkeerd vuur dat ze de Heer wilden aanbieden. Vuur dat niet voldeed aan zijn voorschriften. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde hen, zodat ze daar in de nabijheid van de Heer stierven. En Mozes zei tegen Aaron, zie je nou wel, dit bedoelde de Heer toen hij zei, door degene die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuige van mijn majesteit. En Aaron die wist niet wat hij moest zeggen, dus daar staat dan die twee woordjes, die geladen woordjes, en Aaron zweeg. Nu zijn er heel veel verschillende uitleggingen van dit gedeelte. En het is ook geen gemakkelijk gedeelte, maar zoals ik al zei, we gaan niet als een toerist door de Bijbel heen. We willen ook gewoon zien, wat staat er nu echt en wat kunnen we ervan leren en wat wordt hier misschien wel bedoeld. En een van de uitleggingen is dat die zonen van Aaron het allemaal niet zo nauw nemen. Dus wij moeten heel precies volgens de wetjes leven. Want anders dan word je getroffen met vuur. Die uitleg heb ik wel meegekregen toen ik jong was. Een andere uitleg, dat is, daarna staat een stukje in vers 8 tot 10 over wijn. En dan spreekt God rechtstreeks tot Aaron. Meestal spreekt God rechtstreeks tot Mozes, maar hier tot Aaron. Dus dan de uitleg is van, ja, weet je, die jonge mannen, die hadden te veel gedronken. Dus dat was het probleem. Dus alcohol, dat is van de boze. Dat mag niet. En zo zijn er allerlei verschillende uitleggingen geweest. Ik denk niet dat dit stukje in de Bijbel staat om die reden. Ik denk dat er... Dit is Leviticus. Dit is het grote verhaal van God met zijn volk en met ons. Wat gebeurde er hier met deze twee mannen? Er stond in ieder geval al dat ze stierven in de nabijheid van de Heer. Dus ze waren bij God in de buurt. We weten ook dat God altijd zijn heiligheid zal beschermen. Dus er kan niets bij God in de buurt zijn als het niet heilig is. Ik zei net al iets over die reactie van Aaron, die zweeg, die was getroffen. Die was rouwende, omdat twee van zijn zoons overleden waren. Als we het gedeelte lezen wat daarna komt, dan is Mozes, die neemt het initiatief. De lichamen die worden geborgen door twee neefs van de mannen die overleden waren. Want de offers die moeten doorgaan, die moeten op de juiste manier voortgezet worden. En dan ontdekt Mozes dat er nog een paar dingen niet helemaal goed gelopen zijn. Er zijn nog wat foutjes gemaakt hier en daar. En dan lezen we in vers 10, of vers 16 van Leviticus 10, dat Mozes die probeert te ontdekken van wat is er allemaal fout gegaan. Toen ging Mozes overal navraag doen naar de bok die als reinigingsoffer was aangeboden. Maar die bleek te zijn verbrand. Waarom zoekt hij nou naar, misschien dat het een bok was die misschien niet helemaal aan de eisen voldeed, want die moest echt helemaal perfect zijn. Maar goed, dat weten we niet. Boos vroeg Mozes aan Eleazar en Itamar, de overgebleven zonen van Aaron. Dus Aaron had nog twee zonen en die werden nu ingeschakeld. Waarom hebben jullie het vlees van het reinigingsoffer niet opgegeten op een heilige plaats? Het is allerheiligst en de Heer heeft het aan jullie gegeven om de schuld van het volk weg te nemen en voor hen verzoening te bewerken. Dus jullie hebben dat offer, daar hebben jullie iets mee gedaan en dat was het offer voor het hele volk. Wat hebben jullie nou gedaan? Nu gaat het helemaal fout. Het bloed van het offerdier was niet het heiligdom binnengebracht, dus jullie hadden het vlees in het heiligdom moeten eten, zoals ik bevolen had. Nou, je kunt je voorstellen dat Mozes in alle staten was. Maar je kan je ook voorstellen dat Aaron denkt van, ja, maar wat gaat er nu gebeuren met mijn andere twee zonen? Worden die nu ook getroffen door het vuur? Krijgen die nu ook dezelfde straf als hun broer? En dan grijpt Aaron in. In vers 19, daar lezen we. Aaron zei tegen Mozes: mijn zonen hebben vandaag hun reinigingsoffer en hun brandoffer aangeboden aan de Heer. Maar je weet wat mij vandaag is overkomen. Die andere zonen die gestorven zijn. Als ik vandaag van het vlees van het reinigingsoffer gegeten zou hebben, zou dat dan goed zijn geweest in de ogen van de Heer? En toen Mozes dit hoorde, vond hij het goed. Dat is heel vreemd, want Mozes die probeerde het allemaal precies goed te doen. En hij hoort hier de uitleg eigenlijk van Aaron zo van, ja, maar we gaan het niet helemaal volgens de regeltjes doen. En Mozes zegt, het is goed. Wat Aaron aan Mozes vraagt is eigenlijk, is jouw God, die wij moeten dienen, zo hard, dat hij een vader die net twee zonen is verloren, ook zijn andere twee zonen afneemt? Dat is eigenlijk wat Aaron hier vraagt aan Mozes. Alleen omdat we verdrietig zijn, omdat we rouwen, om de dood van die twee kinderen. Rouwen om de dood van die twee broers. Terwijl we zo ons best doen. We doen zo ons best om die offers op de goede manier te brengen. Aaron die zegt eigenlijk, moeten we kiezen tussen het volgen van de regeltjes, tot op de laatste komma, of ons hart laten spreken en rouwen. En toen Mozes dat hoorde, toen zei hij van, dat is goed. En dat is de, eigenlijk roept Aaron hier om genade. Hij roept hier om genade, om, ah, bevrijd ons van die wet. Bevrijd ons van die regeltjes. Want we zijn mensen. We hebben emoties. En we zoeken die relatie met God. We doen ons best om die offers te brengen. En die offers zijn toch om, zodat we toenaderen tot God, zodat we Hem zoeken. Het gaat toch om het hart. Het doel van de Torah is immers het toenaderen, het bij God komen. Die boodschap, die ligt dieper. En je ziet de emoties in dit gedeelte. De emotie van Aaron, eerst, waar staat Aaron, zweeg. Want hij had er geen woorden voor. En later dat Aaron het opneemt voor zijn zoons. En Mozes eigenlijk confronteert. En Mozes toont begrip. Er is ook nog een andere boodschap die we in dit gedeelte kunnen lezen. Een ander, eigenlijk een ander beeld wat naar voren komt. Vooral als we zo ook die emoties zien. En eigenlijk de roep van Aaron om genade. Leviticus 10 vers 3, dat hebben we eerder gelezen, daar staat: dit bedoelde de Heer toen hij zei, door degene die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuige van mijn majesteit. Dat is wat Mozes zegt. Dat is eigenlijk de uitleg van Mozes. Zit er misschien ook verborgen in dat stukje al een verwijzing naar het Nieuwe Testament? Naar degene die in Gods nabijheid verkeert. Naar Jezus, de Zoon van God. Het is door Hem dat Hij later zijn heiligheid en majesteit getoond heeft. Hij moest sterven. En dat was niet eerlijk. En eigenlijk was dat net zo niet eerlijk als dat die zonen van Aaron moesten sterven. Want ze hadden hun best gedaan. Ze hadden een paar kleine foutjes gemaakt. Maar het was toch niet eerlijk? Het waren toch eigenlijk de zonen van Aaron die al tot priester gewijd waren. Het is door Hem dat Hij later zijn heiligheid en majesteit getoond heeft. Door Jezus. Hij moest ook sterven. Hoe oneerlijk dat ook was. Hij was zonder zonde. En door de eeuwen heen hebben mensen geworsteld met deze gebeurtenis. Met eigenlijk alle oneerlijke gebeurtenissen. Met alles waar onrecht is. Wat is het hart? Wat is het hart als er onrecht is, als mensen sterven zonder daar schuldig aan te zijn? Wat is het hart als er oorlog is? Wat is het hart dat er nog steeds 100 gegijzelden zijn in Israël? Waarom laat God dat toe? Maar het is ook een afspiegeling van de realiteit van het leven. En we moeten die moeilijke versen niet overslaan, want daarin zit juist misschien, ja, de waarheid die we moeten pakken. Dat het is niet eerlijk. Jezus is, het was niet eerlijk dat Jezus moest sterven voor onze zonde, want Hij was zonder zonde. En we kunnen dan zeggen, ja, we slaan die moeilijke versen over. Maar dat moeten we juist niet doen. Ik las deze week een gedeelte uit een boek wat geschreven is door een Joodse rabbijn. Hij is een paar jaar geleden overleden, Jonathan Sacks. Een Britse opperrabbijn, dus geen christen. Maar hij heeft een commentaar geschreven ook op Leviticus. En daar, ik was wel benieuwd, wat zou hij schrijven over dit gedeelte, over deze verse. En ja, hij vergelijkt hier eigenlijk ook de, hij trekt hier ook eigenlijk de vergelijking met het Joodse volk en de Holocaust. De tijd loopt door, de kaarsen zijn bijna. Ik ga toch een paar stukjes uitlezen. Ik was eerst van plan om het hele stuk te lezen, maar het wordt wat lang. Maar goed. Het is alsof Mozes tegen Aaron zegt, mijn broer, geef nu niet op. Dat schrijft deze rabbijn. We zijn zo ver gekomen, we zijn zo hoog geklommen. Ik weet dat je hart gebroken is, het mijne ook. Dachten we niet, jij en ik, Mozes en Aaron, dat we de problemen achter de rug hadden, dat we na alle ellende in Egypte bij de Rode Zee, in de strijd tegen Amalek en bij de zonde van het gouden kalf eindelijk vrij waren? En nu is dit gebeurd, Aaron. Dat is na het sterven van zijn zonen dus. Aaron geeft niet op. Verlies het vertrouwen niet, wanhoop niet. Je kinderen stierven niet omdat ze slecht waren, maar omdat ze heilig waren. Hoewel ze hun daad onjuist was, waren hun bedoelingen goed. Ze hebben gewoon te veel hun best gedaan. Maar ondanks Mozes' troostrijke woorden zweeg Aaron, overmand door verdriet. En dan bij het tweede onderhoud, dat stukje wat we later ook lazen, tussen de beide broers is Mozes met iets heel anders bezig. Hij is bezig met het volk, met de gemeenschap, om alles weer goed op de rit te krijgen. En dan zegt hij, dan schrijft straks hier, ik weet dat het een hoge priester niet moet rouwen alsof hij een gewoon mens is. Deze gedachtenwisseling tussen twee broers laat een gedenkwaardig voorbeeld van moed zien. De moed van Aaron, die de kracht heeft om te rouwen en geen gemakkelijke troost te accepteren. En de moed van Mozes, die de kracht heeft om door te gaan, ondanks verdriet. Het is bijna alsof we aanwezig zijn bij de geboorte van een emotionele configuratie. Een emotionele soort staat die het Joodse volk de komende eeuwen zou gaan bepalen. Het Joodse volk heeft meer dan genoeg lijden gekend. En net als Aaron verloor ze daarbij haar menselijkheid niet. Ze lieten niet toe dat ze door het verdriet werden afgestompt, gedoofd of hun gevoel kwijtraakten. Ik weet niet of u wel eens een Joods lied hebt gezien, maar dat is een en al feest en blijdschap. Er wordt vaak heel uitbundig gezongen en de naam van God wordt uitbundig groot gemaakt in hun leven en in hun lied. En dat is naar mijn idee, schrijft hij hier, wat er met het Joodse volk gebeurd is na de Holocaust. Er waren en zijn geen woorden om te troosten of de tranen te drogen. We kunnen zeggen, zoals Mozes tegen Aaron zei, dat de slachtoffers onschuldig en heilig waren. Dat ze stierven in de heiliging van Gods naam. En dat is waar. Maar toch, Aaron zweeg. Want als alle uitleg en troost is gegeven, als alle theologen gesproken hebben, dat voeg ik even toe, blijft het verdriet. Anders zouden we geen mensen zijn. Net als Mozes vond het Joodse volk de kracht om door te gaan. Om te blijven hopen, ondanks wanhoop. Om het leven te omarmen, ondanks de dood. En ondanks die dood gaf het Joodse volk, gingen ze steeds door, en dan schrijft hij hier nog, en door de oprichting van de staat Israël, de meest krachtige bevestiging in 2000 jaar van het feit dat het Joodse volk leeft. Mozes en Aaron. Geloof maakt ons niet kwetsbaar voor tragedies, maar het geeft ons de kracht om te treuren en dan ondanks alles door te gaan. Ik heb een paar stukjes overgeslagen en misschien dat daardoor de lijn wat ontbreekt. Maar ik denk dat het belangrijkste is, de les die deze rabbijn ook leert vanuit Leviticus, is dat we moeten de kracht hebben om door te gaan. Ook als het moeilijk is. En dat is eigenlijk de les die Mozes en Aaron ook geleerd hebben. Wist u dat veel christenen na de Tweede Wereldoorlog, na de Holocaust, hun geloof in God verloren zijn? En de vraag is van, hoe kon God dit toelaten? Waarom is dit gebeurd? Er zijn allerlei onderzoeken gedaan dat een van de redenen van kerkverlating in de 50er, 60er jaren was dat mensen dat geen plek konden geven. Misschien dat er niet genoeg gepreekt is over Leviticus. Over die troost die God geeft. Over de reactie van Aaron op dit soort onrecht. Hij zwijgt. En op de genade die er is. We vinden hier een deel van het antwoord. Dat is een grote vraag. Die ik ook niet helemaal hier kan beantwoorden. Het centrale thema van Leviticus is het offer. Maar het is ook, zoals in Leviticus 19, de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik de Heer, jullie God, ben heilig. Hij zegt eigenlijk, geef jullie een manier om te naderen tot de heilige, tot de eeuwige God, door de offers. Door de offers die gebracht moeten worden. Maar denk eraan, jullie zijn niet volmaakt. En zelfs met de beste bedoelingen kunnen jullie het niet redden. Dat is eigenlijk al de boodschap in Leviticus. En eigenlijk kijkt het al vooruit naar het Nieuwe Testament. En dat lezen we zo mooi in Hebreeën. We weten dat de weg open is. We hebben geen aardse priester meer nodig. Want het is volbracht. Er is nog steeds ziekte. En er is nog steeds dood. Maar dan lezen we in Hebreeën 9 vers 11. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Even kijken hoor. Daar is die. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent. Dat is een soort verwijzing naar de tabernakel. Die niet door mensenhanden gemaakt is. En niet behoort tot onze schepping. Voor eens en voor altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken en jonge stieren. Zoals dat in Leviticus beschreven wordt. Maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is, al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren, of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden. En het heilige voor de dienst aan de levende God. En zo is hij dan een middelaar, een bemiddelaar van een nieuw verbond. Volgende. Zo is hij dan een bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen en de overtredingen tegen de eerste verbond. Nu kunnen al allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Wat we lezen in Leviticus is eigenlijk al een afspiegeling, een vooruitzicht op dat nieuwe verbond. Op dat verbond waarin Jezus voor ons gestorven is. Het perfecte offer. En daarom mogen we ook naar God toe gaan. We hoeven niet bang te zijn zoals de zoon van Aaron getroffen te worden door een vlam. Dat we gedood worden. Want de weg is open. Jezus heeft de weg gebaand. We mogen voor zijn troon komen. En hij wil ons aanraken. Maar hij roept ons ook op. Zoals in de offers. Om die stap te zetten. Om zelf die stap te zetten. Om te naderen tot hem. Iedere dag opnieuw. Voor zijn troon te komen. En dat is de les die we mogen leren ook vanuit de Torah. Ook vanuit het Oude Testament. Vanuit Leviticus. Waarin God al bezig is met een relatie met mensen en met zijn volk. Zullen we met elkaar bidden. Vader, uw woord is zo bijzonder. Het is zo rijk en zo...
Nee, ik kan gewoon blijven hangen. Kom blijven hangen. Nee, kan.